Goedemorgen gemeente, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom deze morgendienst, waarin mevrouw Van der Veen uit Utrecht voorgaat. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met mevrouw Van der Veen sta ik aan het einde van de dienst achter in de kerk om vragen over de gemeente of over deze dienst te beantwoorden. Zit u ergens mee of wilt u juist ergens voor danken? Dan is er gelegenheid om na de dienst met enkele mensen persoonlijk voor u te laten bidden. Dat zal hier in de buurt van de piano zijn. Ook voor de gasten. Organist is Erwin Vijfwinkel. Alvast bedankt, Erwin. Collecte is vandaag voor het landelijk jeugdwerk. Voor de kinderen is er vandaag kinderbijbelgroep 1 en 2. De anderen zijn op kamp. We zijn dankbaar dat het met de gezondheid van dominee Ad van der Dussen een stuk beter gaat. En het gaat nog steeds de goede kant op. En we hopen dan ook dat Ad in de maand april in de geplande diensten voor zou kunnen gaan. De geplande catechesedienst op 3 april wordt echter een gewone dienst. Daarnaast probeert Ad in de wijk Woensel-Oost, zij het beperkt, weer enkele pastorale taken op te pakken. En met de belijdeniscategezanten zal Ad overleggen over de hervatting van hun categorisatie. Kerkraad is natuurlijk blij met deze positieve ontwikkeling, maar we vragen u nog grote terughoudendheid met het doen van een beroep op meneer Van der Dussen. En zeker via de telefoon en de mail graag een beetje rustig aan. En eerst in voorkomende gevallen met de wijkouderling contact opnemen. Goed nieuws, we willen graag de familie Van der Straten uit Geldrop verwelkomen. Zij willen graag lid worden, ze zijn lid geworden van onze gemeente en ze zullen zich nu voorstellen. Het zijn Erik en Marije en hun drie dochters, Merel, Nadine en Rosalie.
Goedemorgen, we zijn dus de familie Van der Straten uit Geldrop. En willen ons graag aansluiten bij uw gemeente. Ik denk dat een aantal mensen ons al wel eens heeft opgemerkt hier tijdens de dienst. Graag stellen we ons even aan u voor. Nou, ik ben dan Erik van der Straten.
Mijn naam is Marije van der Straten.
Ik ben Merel van der Straten.
Ik ben Adina.
En ik ben Rosalie.
Goed, we zijn het laatste jaar actief op zoek geweest naar een gemeente waar we ons allemaal thuis voelen. Zelf ben ik van oorsprong, kom ik uit de protestantse kerk uit Geldrop en Marije komt uit de gereformeerde kerk Vrijgemaakt.
Nou, zowel Erik, de kinderen en ik voelen ons hier heel erg thuis. Vanwege ook de inhoud van de kerkdiensten, hoe die georganiseerd worden. De samenstelling van de gemeente, jong en oud. En ook de activiteiten die georganiseerd worden. En we zijn heel erg blij dat we ons mogen aansluiten bij deze gemeente. En we hopen dat we onze plek snel vinden ook hier in de gemeente. En graag tot ziens.
Nou, hartelijk welkom. We hopen ook dat jullie gauw je plek vinden in onze gemeente. Donderdagavond 7 april is er een gemeenteavond. Onderwerpen zijn de kerkelijke begroting voor 2011 en de plannen voor het liturgisch meubilair. En we hopen op een voortgangsrapportage van de beroepingscommissie. En de voorzitter van de kerkraad zal een impressie geven van het kerkraadswerk. We beginnen om 8 uur. Aan het einde van dit seizoen treedt een groot aantal ambtsdragers af. Dit zijn als ouderling Bertjan van den Berg, ikzelf, Evert Verboom en Attie van der Wiel. Als jeugdouderling treedt José Goud af. En als diaken Ali Bijl, Siska Blokpoel en Martin de Jong. En als scriba Ties Moesker. We hebben dus voor het komende seizoen 4 vacatures voor ouderling, 1 voor jeugdouderling, 2 voor diaken en 1 voor scriba. U kunt voor de vacatures nog namen van gemeenteleden aandragen. U heeft hiervoor een briefje in het postvakje gevonden. U kunt het inleveren bij de Scriba of in de doos achter in de kerk. Maar u kunt ook namen mailen naar de Scriba. Vanmiddag is er een speciale dienst in het kader van de Open Gemeente, een meet and talk bijeenkomst. En het thema is op zoek naar God. In de contactsleutel heeft u er al over kunnen lezen. En het zou heel fijn zijn als je vrienden of kennissen meeneemt. Het belooft voor iedereen een boeiende bijeenkomst te worden. En iedereen is dus ook van harte uitgenodigd. En het geheel staat onder leiding van Rolf Velleboer. Nu gaan we zingen. Psalm 63, vers 1, 2 en 3. En na Foto Mijn Goed zingen we gezang 16, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad een heel gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Luisteren nu naar een aansporing tot het nieuwe leven. Ik lees een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid, storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Laat ons bidden. Onze Heer, dank u dat u ons hier vanochtend weer bijeenbrengt om uw naam te loven, naar uw woord te luisteren. Heer, laat ons zo in u blijven. Zoals we net zongen. Ons weggaan met u. Dat u Heer over ons leven mag zijn. Heer, ontferm u over ons, over alles wat in ons nog niet naar uw wil is. Wil ons vergeven. En steeds weer meer vernieuwen door uw geest. Dat we steeds meer naar uw wil leren leven. Heer, wanneer wij uw woord openen, geef dat wij u mogen horen. Breng andere stemmen in ons tot zwijgen. Dat wij alleen uw woord horen en verstaan. En open door uw geest ons verstand en ons hart voor uw waarheid. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Dan zal er nu een vertelling voor de kinderen zijn. Ja.
Nou, we hebben meer plek als vorige week, hè? Ik ga iets aan jullie vragen. En ik hoef geen antwoord te hebben. Ik vraag het alleen maar omdat jullie er dan even aan kunnen denken. En het is eigenlijk ook niet zo leuk. En als ik het vraag, dan snap je het wel. Hebben jullie wel eens ooit iets gedaan waardoor je een ander verdriet deed? Ik wil geen antwoord horen. Gewoon even over nadenken, want eigenlijk zou ik het ook wel aan de grote mensen kunnen vragen. En die hoeven ook geen antwoord te geven. Maar gewoon er even over nadenken. Dat zijn dingen waar je eigenlijk liever niet over nadenkt. Dan wil je gewoon eigenlijk liever vergeten, die nare dingen. Maar het gebeurt wel, en het gebeurt niet alleen bij kinderen, het gebeurt niet alleen bij grote mensen. Het gebeurt nu en lang geleden gebeurde het ook. En het gebeurde zelfs bij mensen waarvan we soms denken, oh, dat zijn zulke fantastische mensen, die doen nooit iets fout. Bijvoorbeeld een naam die jullie wel kennen, Petrus. Oh, dat is een man uit de Bijbel, jongen, die deed het goed. Soms ook niet gelukkig maar dat we nooit alleen zijn, hè, met die dingen. Petrus, daar ga ik nou van vertellen. En ik zeg het nou nog maar een keertje van tevoren ook. Het is een verdrietig verhaal. Tja, soms moet dat. Petrus staat bij het vuur. Het is koud. Het is nacht. En hij is moe. En het ergste is, hij is helemaal in de war. Hij weet niet meer goed wat hij moet gaan doen. Het is zo ingewikkeld. Hij staat daar bij het vuur. Op de binnenplaats. En daarachter is een gebouw. En in de verte, als hij zo'n paar stapjes doet, ziet hij daar Jezus staan. In de rechtbank. Bij de rechters, de wijze mannen. Met allemaal soldaten erbij. En hier, in de binnenplaats, om het vuur, zitten ook allemaal soldaten. Hij weet niet meer wat hij moet beginnen. Het is zo'n rare nacht geweest. Het begon gisteravond eigenlijk al. Was dat gisteren, dacht Petrus? Het lijkt wel een week geleden. Bij het paasmaaltijd. Dat moet toch iets feestelijks zijn? Ze vierden het met Jezus. De verhalen hebben jullie allemaal gehad erboven. Oh, dat zou een feestmaal moeten worden. Een paasmaaltijd. En Jezus, die ging allemaal over moeilijke dingen praten. Verdriet en pijn. En iemand verraden. Hij snapte er helemaal niks van. Echt niet hoor, zei Petrus tegen Jezus. Heus, we zullen u niet verraden. We blijven bij u. Wij zijn er toch met z'n allen. Aha, zei Jezus met een beetje een aparte stem, een beetje verdrietig, een beetje. Petrus, zei Jezus tegen hem, voordat het morgenochtend vroeg licht wordt en de haan kraait, zal jij wel 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Echt niet, Jezus, zei Petrus. Natuurlijk niet, ik wil wel voor u vechten. Ja, en toen kwam later, moesten ze naar die tuin en toen kwamen die soldaten. En toen wou Petrus wel vechten, maar toen mocht het niet van Jezus. En toen werd hij gevangen genomen en toen moest hij mee. Nou ja, nou staat hij daar in de rechtbank en Petrus staat hier bij het vuur en hij is bang en hij is moe en hij is in de war. En hij wil eigenlijk wegkruipen, maar hij moet ook net doen alsof het gewoon is en of hij erbij hoort. Want Ja, anders dan pakken ze hem misschien ook wel, moet hij ook wel voor de rechters. En hij is zo waar. En hij denkt, weet je wat, ik ga maar gewoon ook zitten bij het vuur. Dan lijkt het net alsof ik er ook bij hoor, bij die mensen die om het vuur zitten. En dan loopt er een meisje langs die daar werkt en die zei tegen hem, hé, hey, hoor jij ook niet bij die Jezus? Zei hij tegen Petrus. Oh, zo jongen, die ken ik helemaal niet, zei hij toen. Klopte natuurlijk niet. Hij dacht, hier moet ik weg, ze kennen mij. Ik moet hier weg, ik ga naar de deur. En hij loopt naar de deur toe. Maar ja, daar staat nou toevallig ook dat meisje weer dat er werkt. En een meisje zegt tegen iemand anders, hij daar, hè, die hoort ook bij de Jezus. Nee, zie je nou wel hoe eng het hier is? Ze weten nog dat ik bij hoor, bij hem. En ik wil het helemaal niet. Hij zei natuurlijk weer van, oh nee, dat is helemaal niet waar. Hoe komt u er toch bij? En hij ging maar net, alsof het heel gewoon was, probeerde die weer bij dat vuur te gaan zitten. En als hij dan net zit, zegt er iemand tegen hem, die ook om het vuur is, één van die soldaten. Hoor jij er eigenlijk ook niet bij? Bij die Jezus? Oh, wat dan, jongen? Petrus die vloekt ervan. Ik doe het nou niet hoor. Petrus die vloekt ervan. En die zegt, is echt helemaal niet waar. Hoe kom je er nou toch bij? En op dat moment... Het werd ochtend. Ja, nou lachen ze wel, maar het was helemaal niet leuk hoor. Want toen dacht hij er ineens aan. Dat heeft Jezus tegen mij gezegd. Voordat de haan kraait en het morgen wordt, zal je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. En het is waar. En Petrus was zo in de war. En die was zo verdrietig. En weet je wat hij toen deed? Hij rende weg en kon hem niks meer schelen. En hij ging de poort uit en hij ging naar een stille plek. En daar moest hij heel hard huilen. Die grote, stoere Petrus, die ging heel hard huilen om al die verdrietige dingen. Een verdrietig verhaal, hè, voor Petrus. Ja, en heel de tijd zijn we nou al bezig met eigenlijk allemaal verdrietige verhalen. Maar ik zeg toch maar vast even erbij, hoor jongens, dat het eind van al die verdrietige verhalen, als je er nou van in de war komt, moet je er wel aan denken. De eind van alle verdrietige verhalen is het paasfeest. Dus het komt wel goed, maar het duurt een paar weken. Ja. En dan gaan we verder met de puzzel, want die hoort erbij. Wil jij hem erop zetten? En nog eentje. Mette. Moet wel even denken waar, hè? Ik hier ergens. Hier. Zegt José, ja.
Deze moet hier zo.
Oh, sorry.
En ik ga jou ernaast.
Moet, ja, prima. Nou, zie je, het schiet al op met de plaat. Jullie mogen gaan zingen boven. Sorry. Moet hij mee naar boven trouwens?
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hen, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug, achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven erbij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich dan ook voor hem schaamt wanneer hij terugkomt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van de Vader.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We horen weer over Petrus. Net als in de vertelling van net gaat het hier ook over Petrus, die iets andere verwachtingen heeft over Jezus dan hoe het echt zal gaan. Dit gebeurt nog een stuk eerder. Hier vertelt Jezus voor het eerst over wat er zal gaan gebeuren. Over zijn sterven. En Petrus, die dacht Jezus heel goed te kennen. Als Jezus vraagt wie hij is volgens hem, ja, dan is Petrus de eerste die antwoord geeft. Als het beste jongetje van de klas. Hij weet het beter dan die mensen die denken dat Jezus Johannes de Doper is, of Elia, of een profeet. Nee, in tegenstelling tot al die mensen begrijpt Petrus het wel. Jezus is de Messias. En Petrus beleed dat zo spontaan meteen. En hij is er blij mee dat Jezus de Messias is. Natuurlijk, hij is niet zomaar iemand gaan volgen. Niet eens een profeet, wat al heel bijzonder zou zijn. Nee, Petrus is leerling van de Messias. De Messias is eindelijk gekomen, de lang verwachte koning. Nakomeling van koning David. Nu zal er wat gaan veranderen, denkt Petrus. Petrus denkt vast al hoe dat zal zijn. Als Jezus als koning zal heersen, dan zullen ze als leerlingen vast delen in die majesteit en glorie. En iets verderop in vertelt Marcus ook over andere leerlingen die erover denken. Over Johannes en Jacobus die zich afvragen welke plek ze zullen krijgen in dat koninklijke paleis van Jezus. Want dat betekent het toch dat de Messias is gekomen. Dat hij zal heersen in glorie, met majesteit. En Petrus, hij denkt eraan dat hij dat mee zal maken. Van heel dichtbij. Dat hij dan met Jezus zal delen. In die koninklijke pracht en glorie. Maar dan begint Jezus opeens over verworpen worden. Gedood worden. Dat past helemaal niet bij dat plaatje wat Petrus in zijn hoofd had. Ja, daar wordt hij een stuk minder blij van. Sterker nog, hij wil er niets van horen. En natuurlijk maakt het al zijn leerlingen verdrietig als Jezus over zijn eigen dood begint. Maar bij Petrus zit in zijn reactie volgens mij meer dan alleen verdriet. Het is boosheid, teleurstelling. In Israël hoopten ze op een revolutie. Net zoals nu in veel landen in de Arabische wereld. Hoop op een einde aan het oude regime. Hoop op een nieuwe regering waarbij alles anders en alles beter wordt. En in de tijd van Jezus hoopten ze ook op zo'n revolutie. Dat de Messias een opstand teweeg zou brengen, de Romeinen zou verslaan, dat er eindelijk weer een koning uit het huis van David op de troon zou zitten. Maar ja, nu hoort Petrus dat dan die leider van die opstand waar hij zo op hoopt, al bij voorbaat begint over zijn eigen dood. Vertelt dat hij zelf zal sterven. Ja, dan krijg je niet veel mensen mee met zijn opstand. Dan is het al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Hoe kan Jezus nu die nieuwe koning worden als hij zelf zal sterven? Dat zou toch een mislukking van zijn hele missie betekenen? Nee, Petrus wil dat niet laten gebeuren. En daarom reageert hij zo fel. Zeg tegen Jezus, jij bent toch de Messias? Maar zo gaat het niet lukken. Zo werkt het niet, zo gaat er niks van terechtkomen. Petrus zal dat plan wel even uit Jezus' hoofd praten. Want zo komt er van dat heersen als koning helemaal niets meer terecht. Nee, dit moet je anders aanpakken. En Petrus heeft al wat goede ideeën over een strategie die wel werkt. En dat wil hij Jezus eens even uit gaan leggen. Hij neemt Jezus apart en wijst hem fel terecht. Ja, en Jezus? Hij draait zich om, richt zich tot al zijn leerlingen en gaat even fel tekeer tegen Petrus. Petrus had hem even apart genomen, maar Jezus richt zich nu tot de hele groep. Dit moet iedereen goed horen. Petrus' reactie is totaal verkeerd. Hij heeft het helemaal niet begrepen. Petrus helpt Jezus niet. Nee, hij werkt zijn plan juist tegen. Door zijn reactie schaart Petrus zich in het kamp van de grote tegenstander, de Satan. En Petrus, die notabene zo'n groot geloof in Jezus lijkt te hebben, zo spontaan beleidt dat Jezus de Messias is, heeft het niet helemaal begrepen. Hij heeft een beeld in zijn hoofd van een succesvolle Messias. Die hoort niet te sterven, maar te overwinnen. Niet afgewezen te worden, verworpen, maar die moet worden geëerd als koning. En daarom wijst Petrus Jezus terecht. Maar Jezus zet Petrus op zijn beurt stevig op zijn plaats. Jezus weet zelf toch wel beter dan Petrus hoe hij Messias moet zijn. Wat Gods plan is. Dat is voor Petrus nog moeilijk te begrijpen. Maar Jezus wil alvast heel erg duidelijk maken dat Petrus' reactie niet goed is. Dat Jezus sterven hoort bij wat God wil. Pas later zullen ze dat echt gaan begrijpen. Zich herinneren wat Jezus hier zegt. Nog niet eens op het moment dat Jezus op het punt staat veroordeeld te worden, waar we net over hoorden, dan snapt Petrus het ook nog niet. Pas later, als Jezus is opgestaan, dan herinneren ze zich, ja, Jezus had het al wel gezegd en had al gezegd dat sterven en toch geen mislukking zou hoeven te betekenen. Maar dan pas gaan ze dat snappen. Dan pas zien we dat Jezus echt koning is en echt veel verandert. Maar op een heel andere manier dan Petrus zich dat nu nog voorstelt. Dat Jezus zijn leven op zal geven, dat is onderdeel van Gods plan. Maar dat is blijkbaar anders dan wat de mensen willen. Wat mensen verwachten van een Messias. En dat is ook het antwoord wat Petrus krijgt van Jezus. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Dat is er dus mis met Petrus' reactie. Wat mensen willen, wat mensen verwachten van de Messias, is niet hetzelfde als wat God wil. Jezus gaat een heel andere weg dan wij mensen zouden bedenken. En belijden dat deze Jezus de Messias is, dat geloven, dat vraagt dat we anders gaan denken. Denken aan wat God wil. Geloven dat Jezus sterven hoort bij zijn messiaschap. Dat het kruis, wat voor anderen een dwaasheid en mislukking lijkt, juist de manier was om als Messias de overwinning te behalen. Op de Satan en op de dood. Voor Petrus was dat, zo'n tijd voordat Jezus stierf, nog heel moeilijk te begrijpen. Maar aan de andere kant van het kruis denken Petrus en de andere leerlingen terug over wat Jezus al had gezegd over zijn sterven. En gaan ze begrijpen dat dat hoorde bij Gods plan. Ook wij leven aan deze kant van het kruis. Na Pasen. En dankzij alle uitleg die wij in het Nieuwe Testament hebben gekregen, begrijpen wij ook nu hoe Jezus Messias was. Jezus' leerlingen hebben alles wat Jezus hier al over gezegd had opgeschreven, doorgegeven, zodat wij ook kunnen begrijpen dat kruis en dood van Jezus geen mislukking was, maar juist de overwinning betekende. Dus als wij nu zeggen dat we geloven dat Jezus de Messias is, dan hebben we niet zo'n misverstand als Petrus toen had. Wij weten toch wel dat Jezus juist door zijn lijden heen Heer is. Maar misschien kunnen we toch wel iets herkennen in Petrus' reactie. Het is fijn om te geloven dat Jezus Heer is, dat Hij koning is. Maar dat Hij als Heer moest lijden, dat is toch ook voor ons moeilijk te begrijpen. Dat gaat toch ook voor ons in tegen hoe wij ons een koning voorstellen. Dat gaat toch ook in tegen onze manier van denken. Geloven dat Jezus Messias is, betekent ook dat je hem in je leven wilt gaan volgen. Nou, die andere manier waarop Jezus Messias is, anders dan mensen denken, heeft ook gevolgen voor de manier waarop we hem volgen in ons leven. De manier waarop wij zijn volgeling zijn. En wellicht reageerde Petrus daarom wel zo fel. Omdat hij al wel aanvoelt dat het flink lastig zal zijn om een Messias te volgen die wordt afgewezen en zelfs zal sterven. Een Messias te volgen wiens missie schijnbaar gaat mislukken. Dat is nogal anders dan Petrus zich had voorgesteld. Geen directe verandering in de politieke situatie. Geen machtswisseling in Israël, waarbij de Romeinen buiten de deur worden gezet. Jezus neemt niet zijn intrek in een koninklijk paleis. Maar Jezus wordt afgewezen, veroordeeld, gedood. En voor alle buitenstaanders, die net zoals Petrus nu nog denken, zal Jezus een mislukte Messias lijken. En wie hem volgt zal net zo als mislukkeling gezien worden. Dat is dus nogal wat. De manier waarop Jezus Messias is, heeft dus nogal gevolgen voor de manier waarop wij hem volgen. Juist daarom ook spreekt Jezus direct hierna over wat het betekent om volgeling van hem te zijn. Hij zegt, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Dat klinkt heftig. Jezelf verloochenen, je kruis op je nemen, je leven verliezen. Mijn eerste reactie is, wat moeilijk, wat een opgave. Ik denk dat het helpt om deze woorden te begrijpen als we het in verband zien met wat Jezus hier vlak voor gezegd heeft. Over hoe Jezus zelf Messias is. Wij volgen hem in wat hij ons eerst heeft voorgedaan. Jezelf verloochenen, dat betekent ingaan tegen jezelf, tegen je eigen wil. Dat betekent voor ons dat Jezus volgen kan ingaan tegen wat wij zelf willen. En dat is al duidelijk geworden in de reactie van Jezus op Petrus. Daar blijkt dat wat mensen willen lijnrecht in kan gaan tegen wat God wil. Vanuit onszelf zouden we geneigd zijn ons te schamen voor een Messias die in de ogen van de wereld mislukt is. Zouden we niet het risico willen lopen om ook als mislukkeling afgewezen te worden? Maar wie Jezus volgt, gaat anders denken. In je kruis op je nemen. Daarbij denken we vaak aan moeite en tegenspoed in het algemeen, alle tegenslag die je meemaakt. En je kunt deze woorden van Jezus inderdaad daarop toepassen. Want de manier waarop Jezus Messias is, door het lijden heen, heeft ook betekenis voor het lijden, alle tegenspoed die wij meemaken. Dat ook voor ons lijden en sterven geen mislukking en einde zal betekenen. Dat er een uitweg is, dat er een toekomst is, dat leren we van Jezus. Maar volgens mij gaat het hier om nog iets specifiekers dan tegenspoed in het algemeen. Jezus heeft het over een kruis dragen. Ja, dat doet een ter dood veroordeelde. De dwarsbalk van het kruis wordt door de veroordeelde zelf gedragen naar de plek waar hij ter dood zal worden gebracht. Dat is hoe dat in Jezus' tijd ging. Dat is wat Jezus zelf zou gaan doen. Hij droeg dat kruis, veroordeeld als een crimineel. En hij droeg die balk langs massa's mensen. Ondertussen werd hij uitgescholden en bespot. Een kruis dragen betekent hier veroordeeld worden, afgewezen worden, verworpen worden. En dan uitgescholden en bespot te worden. En zelfs gedood te worden. Het gaat om het lijden onder mensen die Jezus en zijn volgelingen afwijzen. Mensen die Jezus als valse, mislukte Messias zagen. Wie Jezus volgt, loopt datzelfde risico. En zijn eerste volgelingen, de eerste christenen, die liepen precies hetzelfde risico. Velen van hun zijn ook aan een kruis gestorven. Nog steeds lopen christenen gevaar vervolgd te worden. Zelfs te sterven voor hun geloof. In ons land geldt dat gelukkig niet. Maar ook voor ons kan Jezus volgen betekenen dat mensen ons af gaan wijzen. Want de wereld ziet Jezus als mislukking en wijst Jezus af. Ook wij kunnen merken dat ons geloof in Jezus iets is waar wij ons steeds voor moeten verdedigen. Alsof het iets is waar je je voor zou moeten schamen. En als je dan toch je kruis op je neemt, betekent dat dat je Jezus toch blijft volgen. Ook al doen anderen alsof je ervoor zou moeten schamen. Ook al betekent het dat je leven moeilijk gemaakt wordt door mensen die Jezus afwijzen. Die Jezus als mislukking zien en je geloof in hem bespotten en belachelijk maken. Die het zo gevaarlijk soms vinden als je anders denkt dan zij. Dat ze je geloof aanvallen. En je kruis op je nemen betekent dan ook dat je niet verwacht dat je als volgeling van Jezus succesvol zult zijn. Volgens menselijke maatstaven. Als we deze Messias volgen, gaan we in deze wereld een weg die tot mislukking lijkt te leiden. Lijkt ertoe te leiden dat we ons leven gaan verliezen. Geen makkelijke weg. Maar denk dan aan wat Jezus hiervoor al zei over zichzelf. Hij zelf is ons die weg voorgegaan. En hij laat zien dat hij juist zo Messias is. Hij is niet mislukt. Zijn dood was niet het einde. Hij is weer opgestaan. Hij leeft. Hij zegt dat hier al. Hoewel Petrus het niet eens gehoord lijkt te hebben. Met zijn dood zal het niet zijn afgelopen. En wie hem volgt, mag er net zo op vertrouwen. Dat als je je leven verliest, je het juist zult behouden. Je leven behouden lukt juist niet. Als je het voor alles probeert te behouden. Als je succesvol probeert te zijn in de ogen van de wereld. Als je uit angst voor afwijzing je schaamt voor Jezus. En Jezus bemoedigt ons. Juist door hem te volgen, zullen we ons leven wel behouden. Schaam u dus niet voor onze gestorven, schijnbaar mislukte Messias. Het geheim van Jezus' dood is dat hij juist daardoor de dood overwon. Dat hij weer opstond. Eerst leek hij te verliezen, maar juist zo overwon hij. En dat geldt ook voor ons als wij hem volgen. Ook al lijken we te verliezen, ons aanzien in deze wereld, zelfs ons leven, juist zo zullen we ons leven behouden. Want onze Messias is niet mislukt. Hij is wel degelijk succesvol. Er is niets om ons voor te schamen. Jezus is als Messias niet mislukt, maar hij is wel anders Messias dan Petrus dacht. Ook anders dan wij zouden bedenken. Ook wij zien nog niet Jezus heersen, zien nog niet die verandering in de dagelijkse werkelijkheid om ons heen. In Jezus geloven is geloven in wat nog niet te zien is. Maar Jezus heerst wel degelijk. En hij zal komen met zijn engelen, bekleed met koninklijke majesteit, die luister van de Vader. De weg daar naartoe is anders dan wij zouden denken. In Jezus' dood is de overwinning al behaald. Maar het is nog niet voor iedereen zichtbaar. Het blijft nog verborgen. Is alleen in geloof te zien. Jezus' dood en opstanding was als D-Day. Een beslissende slag. De overwinning is al zeker. In dat vertrouwen volgen wij Jezus. Ook als het moeilijk te begrijpen is. Jezus maakt ons mogelijk om anders te gaan denken. Hij liet zien dat God anders denkt dan wij mensen. Dat het niet zo tot mislukking leidt, maar juist zo redding brengt. En ons kruis op ons nemen kunnen we alleen vanuit ons geloof in Jezus, onze Messias. We gaan een weg die nu nog tot mislukking lijkt te leiden. Verlies lijkt op te leveren. Maar dat kunnen wij alleen als we kijken naar Jezus, die niet mislukte, wiens weg leidt tot overwinning. Daarom schaam u niet voor Jezus en zijn woorden. Laat u niet aanpraten dat er ook maar iets aan uw geloof in Jezus zou zijn om u voor te schamen. Want iedereen die dacht dat je je voor Jezus moest schamen, zal uiteindelijk zichtbaar worden hoezeer ze bij het verkeerde eind hebben. Zoals de vertelling die we vanochtend hoorden over Petrus. Ook hij ging uiteindelijk inzien dat ze zich juist niet hoefde te schamen voor Jezus. Laten wij ook ons daaraan vasthouden. Jezus' overwinning, ook al is die nog verborgen, zal voor iedereen zichtbaar worden. Amen.
We gaan bidden. Ik wil u een paar namen noemen. Lucie Lutgendorf, zij heeft rugklachten en heeft te horen gekregen dat die niet meer overgaan en dat ze daarmee moet leren leven. We bidden ook voor Leo van Leeuwen. Zijn moeder is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. We willen ook voor hen bidden. Ik wil ook bidden voor de middagdienst. Ik wil ook tijd geven voor persoonlijk gebed. Zullen we bidden? Vader in de hemel, wij zouden het inderdaad zo niet bedacht hebben dat u moest sterven. Dat u zo moest lijden. Dat het zo moest gaan. Maar wil u danken dat u dat deed. Uit liefde voor ons. Heer, en wilt u ons helpen om een volgeling te zijn. Voor u te durven uitkomen. Uw wil te zoeken. Risico te lopen. Heer, en misschien hebben we dat ook al ervaren toen we probeerden om mensen uit te nodigen. Heer, wilt u ons helpen om daar getuigenissen van u te zijn? Wil u vragen, Heer, of u bij de middagdienst wilt zijn? Dat uw Heilige Geest daar de harten van mensen mag raken die misschien nog nooit gezien hebben wie u bent. Dat ze iets mogen gaan proeven van wie u bent en wat het leven met u is. Wilt u iedereen zegenen die in de organisatie is? Met name ook Rolf en Peter Schelen. Vader, wil u bidden voor familie Lutgendorf. Wilt u met Lucie en Kees zijn? Wilt u hen helpen, Heer, om te leren omgaan met de moeite? Wilt u hen helpen om dit ook weer een plek te geven en positief te blijven, moed te blijven houden? Wilt u zijn met familie van Leeuwen? Heer, wilt u hen troosten nu ze hun moeder en schoonmoeder en oma moeten missen? Vader, wil u ook bidden voor andere mensen in onze gemeente die lijden, die ziekte hebben, of in rouw zijn, of eenzaam zijn, of werkloos? Heer, ontferm u. Wilt u met uw liefdevolle hart genezen en helen, kracht en moed geven en troost geven? We danken u, Heer, dat we met alles bij u mogen komen. Wilt u ook in deze wereld zijn, in al die brandhaarden die er nu zijn? Natuurrampen die weer andere rampen veroorzaken, waardoor mensen alles kwijtraken. Mensen die lijden onder dictatuur. Mensen die op de vlucht zijn. Heer, ontferm u. We willen nu ook de namen bij u brengen die op ons hart liggen. Dank u, Heer, dat u hoort en verhoort. En dank u dat u onze opgestane Heer bent. Amen.
Kunt u nu uw gave geven voor het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk? Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons schijnen en geef ons zijn vrede.